Een hele goede avond. Van harte welkom bij deze Maranatha-samenkomst. We willen graag beginnen met het zingen van Johannes de Heer 33, Daar ruist langs de wolken. Fijn dat jullie vanavond gekomen zijn. We hopen met elkaar een mooie avond te beleven die onder leiding staat van broeder van Herwijnen. Fijn dat u ook hier bent. We wensen u van harte God zegen toe met verkondiging. Fijn ook dat de mensen meekijken via YouTube, nu of op een later moment. En we wensen jullie ook een hele gezegende avond toe. We gaan verder met het zingen. We zingen Psalm 139, vers 1 en 14... En daarna zingen we Johannes de Heer 215, vers 1 en 2.
Thank you.
We hebben nog één Bijbelstudieavonden serie. Dat is door Jacques Brunt. Dat is 6 mei, 20 mei en 3 juni. Het zijn altijd hele mooie avonden met onze broeder Jacques Brunt. Het onderwerp is nog niet helemaal bekend en het is ook wat later in het seizoen. Meestal zijn we rond deze tijd al wel klaar. Maar goed, hij heeft een drukke agenda en we vonden het toch fijn dat hij zou komen. Dus vandaar wat later in het jaar. De meeste mensen hebben dan rondom de zomer altijd allerlei buitenactiviteiten. Dus ik zou zeggen, zorg dat de tuin op orde is. Hè? Dan kunnen we deze avonden mooi met elkaar beleven. Zullen we bidden voor deze avond? Heer God, Vader in de hemel, we komen tot u aan het begin van deze dienst. Heer God, en we zijn u dankbaar, Heer, dat we zo bij elkaar zijn. Heer, we danken u dat we mogen samenkomen rondom uw woord. Heer God, want we weten dat als het woord opengaat, dan gebeurt er iets. Heer, u heeft zelf gezegd dat het woord niet leeg naar u terugkeert. Dus het zal altijd een uitwerking hebben. Heer, en dan bid ik u dat het vanavond een uitwerking mag hebben, dat we meer van u leren kennen. Heer, dat we ons hart en leven vanavond aan u zullen geven. Voor het eerst of opnieuw. Heer, zodat we ons aan u mogen toewijden en dit een avond mag zijn tot eer van u. Heer, en daarvoor is onze broeder van Herwijnen hier vanavond. Heer, hij mag het woord straks delen. Heer, wilt u met hem zijn als hij hier straks staat. Heer, wilt u hem zegenen met uw Heilige Geest. Heer, zodat u zelf door hem heen mag spreken. Heer, we hebben deze week weer stilgestaan bij een hoop dingen die gebeuren in deze wereld, in Nederland en daarbuiten. Heer, er zijn oorlogen die lijken steeds heftiger en steeds feller te worden. Heer, de ontwikkelingen die volgen elkaar snel op. Heer, en u heeft zelf ook gezegd dat het zal zijn als barensweeën die steeds sneller gaan. Heer, en we weten dat dan ook opeens het kind er zal zijn. Heer, en zo verwachten we u ook elk moment. Heer, we willen vragen of u dat spoedig wil doen. Of u spoedig naar deze wereld wil komen om alles weer te herstellen. Heer, om het recht weer te brengen. Heer, en om uw volk te verzamelen. Heer, we denken dan ook aan Israël, waar het allemaal om lijkt samen te spannen, wat steeds meer alleen en geïsoleerd komt te staan. Heer, maar het is uw volk en u zult uw weg met hun volbrengen. Heer, en tot die tijd willen we u bidden dat ook nu al velen van hen zich naar u zullen toekeren. Heer, maar dat geldt voor de hele wereld, voor de hele mensheid. Heer, zonder u zijn ze verloren en met u is er eeuwig leven. Heer, wilt u dan geven dat er nog heel veel zullen worden toegebracht? En wilt u waar mogelijk ons daarbij inschakelen? En wilt u ons ook laten zien, Heer, hoe wij dat moeten doen? Heer, ik wil u bidden voor ons allemaal. Heer, u kent ons persoonlijk, zoals we hier vanavond zijn. U kent onze moeite, u kent onze verdriet en onze vreugde. Heer, en ik wil u vragen of we ook allemaal mogen ervaren dat u elke dag in voor- of tegenspoed naast ons bent. Heer, en als er vanavond broeders of zusters zijn die dat niet zo voelen, of niet zo ervaren, of misschien later deze preek terug zullen luisteren. Heer, dan wil ik u vragen of vanavond dan een bemoediging mag zijn, dat u ons nooit alleen laat. Heer, wilt u ons helpen deze avond, dat alles mag zijn tot eer van u. Dat verdienen we niet, maar dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Voordat we beginnen met de prediking, zingen we nog Johannes 57. Er komen stromen van zegen.
Thank you. Goedenavond, broers en zussen. Mooi om weer bij elkaar te zijn, hè? Deze liederen te zingen, Gods woord te openen. Wat gaan we vanavond met elkaar bezien vanuit Gods woord? Ik hoop niet dat de broers en zussen het erg vinden, maar ik zou eigenlijk de paasdag nog wel even over willen doen. De opstandingsdag. Niet omdat het niet goed was een vorige keer, maar gewoon omdat het zo rijk is dat we mogen nadenken met elkaar over de opstanding van de Heer Jezus. Ik vind dat een prachtig onderwerp. De opstanding van de Heer Jezus. Nou, ter inleiding laten we Johannes 20 lezen. Ja, dat is, we lezen de versen 1 tot en met 18. En dan zullen we daar met elkaar over nadenken. En dan met name over de opstanding van de Heer Jezus. Johannes 20. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Heer uit het graf weggenomen en wij weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. Die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en geloofde. Want ze kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. Ze zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde. Van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? En zij zei tegen hen, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Ze dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem, meneer, als u hem hebt weggedragen, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. En Jezus zei tegen haar, Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni, dat betekent meester. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heer gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Het blijft een mooie geschiedenis, die opstanding van de Heer Jezus Christus. En wat een gebeurtenis moet het zijn geweest. Als ik over Pasen nadenk, dan heb ik altijd het idee, en volgens mij is het ook zo, die dag van de opstanding, die paasdag, dat is de alles veranderende dag voor deze schepping, toch? Ja, dat is de dag dat wij kinderen van God mogen, of daardoor konden wij kinderen van God worden. Dat is de dag waarop de Heer Jezus de dood overwon. Waarop die goddelijke kracht en macht zien als dat graf open is en de Heer Jezus uit dat graf gegaan is. En dan leven wij nu, zoals we dat zeggen, tussen Pasen en Pinksteren. En dan mogen wij, omdat we de Heer Jezus kennen, hem al zien, zoals de Hebreeënbrief dan zegt, met eer en heerlijkheid gekroond. Dat zien we niet met deze ogen, dat zien we met de ogen van ons hart. Ja toch? Als we een ontmoeting gehad hebben met de Heer Jezus, als hij gekomen is in ons leven, dan krijgen we ander zicht. Dan zien we hem met eer en heerlijkheid gekroond. En als we deze geschiedenis lezen, en dan gaat er dadelijk iets dieper op in, dan zien we dat de Heer Jezus tegen Maria zegt, hou mij niet vast. Of een andere vertaling zegt, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren. Nou, en dan wil ik vanavond met jullie graag eens even nadenken wat die woorden dan betekent en wat de Heer Jezus daarmee bedoelt. Want ik geloof nog niet dat dat gaat over de hemelvaart, die voor ons over een aantal weken is, dat de Heer Jezus gekroond wordt. Als vader. Hier bedoelt de Heer Jezus nog iets anders. Maar eerst maar eens die paasdag, die opstanding, die alles veranderende dag. Petrus zegt het zo mooi en ik geloof dat hij tegen ons alles spreekt. Tenminste, als u de Heer Jezus kent, als uw heiland en verlosser, als u zegt, ik vertrouw op hem. Als de Zoon van God die voor mij daar aan het kruis gegaan is, die voor mij zijn bloed stortte. Ja, dan mag u zeggen dat u eigendom bent van God. En dan zegt Petrus over u en mij, geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid... Ja, moet je kijken, dat gaat over... Ja, we duiden dat menselijk, maar dat gaat over de ingewanden van God. God die buikpijn heeft over die verloren schepping. De barmhartigheid van God. Petrus zegt het, dat God naar zijn grote barmhartigheid... door de opstanding van Jezus Christus ons wederom geboren heeft doen worden... Nou, ik geloof, er zijn een aantal elementen die maken dat we wederom geboren kunnen worden. De Heer Jezus leert ons dat als de Heilige Geest uitgestort wordt, dat hij de wereld zal overtuigen van zonde en gerechtigheid en oordeel. Dat hebben we nodig. Dat die geest op ons hart klopt, toch? Amen? Ja, die geest klopt op ons hart. Vervolgens zegt Petrus dat we wederom geboren zijn door het levende en blijvende woord van God. Dus we hebben Gods geest nodig, we hebben het woord van God nodig. Maar mensen, we hebben ook die overwinning nodig over de dood die de Heer Jezus daar bewerkt heeft. Toen hij opstond uit het graf en het graf achter hem liet. En hij opstond in dat verheerlijkte lichaam en de dood teniet deed. Die opstandingskracht... Daar haakt Paulus ook zo mooi op in de Efezebrief. Maar als hij zegt van hem nu, de Heere, die blijkens de kracht welke in ons werkt. Nou, welke kracht is dat dan? Dan denken we vaak, ja, dat is de kracht van de Heilige Geest. Nou, dat wil ik niet wegvlakken of uitgummen, zo bedoel ik dat niet. Maar ik geloof dat Paulus hier bedoelt in Efeze 3, die kracht die in ons werkt, dan duidt hij op wat hij zegt in het eerste hoofdstuk van die Efezebrief, als hij het heeft over de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dan zegt Paulus zo mooi, ook, dan zegt hij... Hoe overweldigend groot is de kracht aan jullie die geloven, die hij, God de Vader, heeft gewrocht. Zo'n oud-Hollands woord, hè? Dat betekent gewerkt, heeft laten zien, geopenbaard heeft. Die God geopenbaard heeft laten zien in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Wat een dag moet het geweest zijn. Er zijn van de opstanding aan zich geen menselijke getuigen. Ja, de Heer Jezus heeft zich geopenbaard na zijn opstanding. Maar het moment op zich... Daar zijn geen getuigen van. De steen is weggerold zoals we gelezen hebben. De engelen zaten daar. Maria, Petrus, Johannes. Het moet wat geweest zijn. Heb je eens geprobeerd om je in de huid van een van hen te verplaatsen? En ik denk dan zo, ja, bijvoorbeeld die discipelen. 3 jaar lang zijn ze met de Heer Jezus onderweg geweest. 3 jaar lang hebben ze wonderen gezien. Geweldig. Het kon niet stuk. En dan het moment dat de Heer Jezus zijn... leven geeft aan het kruis. En ik kan me zo voorstellen dat dan je wereld instort. Want ze begrepen de schriften nog niet, hebben we gelezen. Ja, dan stort je wereld in. En dan denk je, hoe moet het nu verder? En ook Maria, ze gaat daar naar dat graf. Die opstanding, wat een gebeurtenis. Wat een geschiedenis. Wat een werkelijkheid. De Heer Jezus die al voor zijn opstanding tegen... Martha zei, ik ben de opstanding en het leven. Als je in mij gelooft, ook al ben je gestorven, dan zal je leven. Kijk, dat is de kracht van de opstanding. De dood is overwonnen. Want ook wij, zegt de Bijbel, wij waren dood in onze overtredingen en onze zonden en noem maar op. Dood. Niet verbonden met onze schepper. En dan komt de Heer Jezus die de dood overwint en dan zegt Paulus... Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was. Ja, als je heel lang in de kerk komt, of in de gemeente komt, dan kan het wel eens zijn dat het gewoon wordt. Hè? Het zal nooit gewoon worden. Want we waren verloren. En dan komt daar de Zoon van God die de dood overwint. En die ons levend maakt. Dan hebben we daar die verzoening. Hij die ons levend gemaakt heeft. Vervolgens vinden we ook in de opstanding van de Heer Jezus de vervulling. Ik dacht, ja, we gaan naar een Maranatha-samenkomst. En op de site, hè, verzoening, vervulling en verwachting. Ja, toch? Ja? Verzoening, daar is de Heer Jezus. De Vader heeft ons met hem levend gemaakt. Vervolgens is daar ook, als we het hebben over de opstanding, die vervulling. Want Paulus zegt het zo mooi, dat de Heer Jezus is het begin. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Ja, dan zegt u misschien, ja, maar Lazarus dan en de dochtertje van Jairus en nog een paar. Nee, de Heer Jezus is blijvend opgestaan uit de doden met een verheerlijk lichaam. Hij is de eerste die de dood werkelijk overwonnen heeft. En Paulus schrijft dan in Timotheus, onze heiland Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en een onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. Wat een wonder. Wat een wonder. De Heer Jezus. Pasen. De opstanding. Ja, dat is dan de vervulling, de Heer Jezus. Hij is de vervulling van de opstanding. Hij is de vervulling van het eeuwige leven. Hij is degene die alle macht heeft. En dan krijgen we ook nog de verwachting. Want als we het dan hebben over de opstanding, dan zie ik de Heer Jezus staan in het boek Openbaring. Als Johannes dat machtige visioen krijgt en hij een ontmoeting mag hebben met de opgestaande Heer, de verheerlijkte Heer in dat geval al. En dan zie ik de Heer Jezus staan met die sleutels in zijn hand, weet je wel. Zie, ik ben dood geweest, maar ik ben levend en ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Halleluja. Wat een Heer hebben we. Wat een geweldig wonder, die opstanding. En als we dan deze geschiedenis lezen, dan zie je het ook voor je, hoe Maria daar naar dat graf gaat in onzekerheid. Wie zal de steen afrollen? Johannes is de evangelist die het eigenlijk alleen vanuit het perspectief van Maria beschrijft. Ja, Matthäus, dan zien we dat daar nog een Maria is. En in Marcus zijn er drie vrouwen die gaan naar het graf. Maar hier wordt alleen ingezoomd op Maria. Het was nog donker, staat er in de schrift. En dan gaat ze naar dat graf. En wat we gelezen hebben is, ze ziet de Heer Jezus niet in dat graf. En ze gaat naar de discipelen, Petrus en Johannes in dit geval. En die zijn natuurlijk benieuwd, wat is daar gebeurd? Zou het werkelijk waar zijn? En ze snellen naar dat graf. Johannes gaat vooruit, die had misschien een betere conditie dan Petrus, dat weten we niet. Maar die was daar eerst en hij bukte en hij durft het graf niet in te gaan. En Petrus, ja, zo kennen we hem ook wel een beetje, hè? Petrus, wat niet durven, ik zal wel eens gaan kijken daar in dat graf. En Petrus gaat, en dan ziet hij daar dat, want dat is een wonder volgens mij, dat die doeken, die liggen daar natuurlijk. Nou, dat is een bewijs dat de Heer Jezus daar niet meer in zit. En vervolgens ziet hij die zweetdoek, die ziet hij keurig netjes opgerold op een andere plaats liggen. Ja, dat staat er natuurlijk niet voor niets. Toen ik daarover nadacht, toen dacht ik, maar wat is dat toch een prachtig iets dat we deze kennis ook krijgen. Want die Joodse leiders in die tijd, ja, ik vraag me wel eens af, hadden die soms niet meer geloofd dan de discipelen? Want die Joodse leiders, die waren naar Pilatus gegaan toen de Heer Jezus begraven was. En die hadden gezegd, Pilatus, luister eens eventjes, die verleider, en dan hadden ze het over de Heer Jezus, die verleider heeft tijdens zijn leven gezegd dat hij na 3 dagen zou opstaan. We kunnen daar beter soldaten neerzetten. Ja, om hem als het gebeurt tegen te houden. Ja. En dan gebeurt het. En dan zijn die soldaten, en dat lezen we in die andere evangelie ook, die zijn helemaal perplex. Die staan met de rug tegen de rotsen. Wat gebeurt hier? En dan gaan ze het vertellen en dan zeggen de Joodse leiders tegen die soldaten, als ze nou vragen wat er gebeurd is, dan moet je zeggen dat ze hebben zijn lichaam gestolen. Dan denk ik, ach, wat is het dan mooi dat hier staat, die zweedoek netjes terzijde opgerold. Want als wij met elkaar het plan zouden hebben om de Heer Jezus uit dat graf te gaan halen, om zijn lichaam te stelen, dan denk ik niet dat wij met elkaar de tijd zouden nemen om netjes die zweedoek van zijn hoofd op te rollen. Nee, we zouden dat lichaam pakken en direct wegrennen, denk ik. Ja. En dan zo zie je dat de leugen ontkracht wordt die de leiders van het Joodse volk de wereld inhelpen. Hij is werkelijk opgestaan. En dan nog even die Johannes. Want dat raakt mij dan ook als ik dat zo lees. Ik zie hem daar wat schichter staan en hij bukt wat hij wil in het graf kijken. En als Petrus dan hem voorgegaan is, dat graf in, dan durft hij ook, of dan gaat hij ook in ieder geval. En dan staat er, Hij zag het en geloofde. Hij zag het en geloofde. Even later staat er dan dat ze de schrift nog niet kenden, begrepen. Maar dat woordje, dat wordt ook gebruikt hier in dit zinnetje al. Johannes gaat naar binnen en hij begreep het en geloofde. Toen dacht ik, wat zit daar toch een prachtige les in voor ons als we willen groeien in geloof. Soms moet je een stap doen naar binnen. Ja, en wat bedoel ik daarmee? Soms moet je gewoon eens eventjes jezelf overwinnen of misschien je eigen veiligheid loslaten. Zelfs misschien hetgeen wat je vroeger geleerd hebt allemaal. Ja, soms moet je een stap doen en zeg je, hé, laat ik me daar eens in verdiepen. En dan bedoel ik Gods woord, een bijbelstudie, een kerkdienst, noem maar op, hè. Soms moet je gewoon iets dichterbij komen, zodat God je het volledige licht kan gaan geven op wat er gebeurd is. Johannes moest dat hier ook. Hij moest dat graf instappen. Hij moest dichterbij komen en dan staat er eigenlijk letterlijk, en hij begreep het. En vervolgens, omdat hij het begreep, wekte dat geloof. Zo is het in ons leven ook. Ja? Ook als je tot bekering komt, werkt dat zo. Dan moet je dichterbij komen. Dan moet je zeggen, Jezus, Jezus, hier ben ik. Ik kom naar het kruis toe. Hier ben ik, Heer. En dan ga je het begrijpen en dan wekt dat geloof. Dat is ook in je geestelijke groei zo. Soms moet je een stap zetten. Je moet ingaan. En dan begrijp je het. En dan wekt dat geloof. Ja, dat was ook al zo toen Nathanael tot Jezus kwam. Filippus zag hem. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Ja, we kennen die geschiedenis wel. En wat zegt Filippus dan? Kom en zie. Er wordt datzelfde woord gebruikt. Kom en begrijp. Ja, soms moet je stap zetten. Neem me niet kwalijk. Zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. Zij begrepen de schrift nog niet. Ja, welke schrift dan? Is de volgende vraag. Want staat er nou letterlijk in het Oude Testament, want daar gaat het over in dit geval, staat er nou werkelijk in het Oude Testament dat de Heer Jezus uit de dood zou opstaan? En zo ja, hoe staat het er dan? Ja, zij kenden de schrift nog niet. Zij begrepen de schrift nog niet. En welke passages uit het Oude Testament spreken nou over de opstanding van de Heer Jezus Christus? De Bijbel spreekt niet in die woorden over dat gebeuren. Maar als we Psalm 16 nemen, bijvoorbeeld, dat is een prachtige verwijzing, eigenlijk een profetische verwijzing al, dat de Heer Jezus weer op zou staan. Want u hebt mijn ziel niet prijsgegeven aan het dodenrijk, nog laat gij uw gunstgenoot de groeven zien. Psalm 16. Daar zie je die heenwijzing al. Naar de Heer Jezus. Dat hij, als hij zou sterven, dat God hem niet in de groeven zou laten. Dat de dood geen macht over hem zou blijven hebben. Of Psalm 118. Daar gaat het ook profetisch over de Heer Jezus Christus. De Heere heeft mij zwaar gekastijd, gestraft, zou je kunnen zeggen. Maar aan de dood heeft hij mij niet overgegeven. Ja, maar de Heer Jezus is toch gestorven? Ja, inderdaad, de Heer Jezus is gestorven. Maar God heeft hem niet aan de dood overgelaten. En ik snap dat in die zin, althans laat ik voorzichtig zijn. Ik probeer het te begrijpen. Want de Bijbel zegt dat het loon van de zonde is de dood. Maar de Heer Jezus hing daar niet voor zijn eigen zonde, want die had hij niet. Dus in die zin had de dood ook geen recht op hem. Hij bracht daar uw en mijn zonde aan het kruis. Ja, inderdaad. Tot zonde gemaakt. Zullen we zo meteen ook nog even op terugkomen. Maar de Heer Jezus hing daar niet voor zijn eigen zonde. Nee, hij hing daar in onze plaats. Zelf nooit gezondigd. Die dood had geen recht op hem. Maar dan staat er in Jesaja 53 dat de Heere, God de Vader, zijn eigen zoon, dat het God de Vader behaagde zijn zoon te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. En dan komt die verwijzing weer naar de opstanding. Want dan staat er in Jesaja 53, wanneer hij, en dan gaat het over de Heer Jezus, zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En het voornemen van de Heere zal door zijn hand voortgang hebben. Mensen, wat een vervulling, hè, van de profetie. Als de Heer Jezus daar op die paasmorgen uit het graf komt en zich openbaart aan Maria hier. Want in dat verhaal zitten we. En dan denk ik, als discipelen, zonder naar ze te wijzen, want ik ben geen haar beter dan die discipelen. En toch vraag ik mezelf wel eens af, van discipelen, hoe is het nou toch mogelijk dat jullie, mag ik het zo zeggen, ik bedoel het niet negatief, maar dat jullie het gemist hebben. Want tot 3 keer toe kunnen we aanwijzen in de schrift dat de Heer Jezus heel specifiek zegt en expliciet van, ik ga naar Jeruzalem, ik zal daar overgeleverd worden, ze zullen me gevangen nemen, ik zal sterven, maar na 3 dagen zal ik opstaan. Tot 3 keer toe. En dan nog een aantal verwijzingen zoals bijvoorbeeld, jongens, zoals Jona. 3 dagen en 3 nachten in het hart van de vis, van de zee of de vis was. Zo zal de zoon des mensen 3 dagen in het hart van de aarde zijn. Breek deze tempel af en na 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. En kort voordat de Heer Jezus gevangen werd, zei hij nog tegen zijn discipelen in die bovenzaal. Ik heb macht mijn leven af te leggen en het weer op te nemen. Wonderlijk toch, dat je dat zomaar kan missen als je 3 jaar met de Heer Jezus rondgetrokken ben. Ja, nou, Petrus en Johannes gaan weer naar huis en dan staat daar Maria bij dat graf, huilend. Ik krijg de indruk dat ze echt niet onder de indruk is van de engelen, want dat staat gewoon eventjes geschreven. Ja, ze ziet die engelen, maar zij zoekt de Heer Jezus. Zij zoekt haar Heer. Zij zoekt degene die haar verlossing gegeven heeft, die haar bevrijd heeft. Zij zoekt degene die haar zag. En dan, oh ja, de tuinman is er ook. Maar die is niet belangrijk. Laat me maar omdraaien. Dan ziet hij niet dat ik huil. En dan klinkt die stem van de Heer Jezus. Hoe mooi, hè? Maria, waarom huil je? Maria, wie zoek je? Ik moest denken aan die tekst uit Jesaja 43. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper, o Jacob. En mag ik dan vanavond zeggen, o Maria, je formeerder. Vrees niet, want ik heb je verlost en ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Maria, waarom huil je? Wie zoek je? Ach, Heer Jezus, U weet alles, u weet toch dat ik u zoek? Meester, Rabuni, mijn meester letterlijk. Heren, en je ziet het gebeuren voor je ogen. Ze rent naar hem toe of ze knielt voor hem neer en ze wil hem omarmen. Ze wil hem vasthouden. Maria, niet doen. Hou mij niet vast of raak mij niet aan. Andere vertaling. Raak mij niet aan, hou mij niet vast. Nou was het de bedoeling dat de Heer Jezus na zijn opstanding niet aangeraakt mocht worden? Dat geloof ik niet. Later, als hij zich weer openbaart aan zijn discipelen, dan zegt de Heer Jezus zelf hier, betast mij maar. Zie maar, een geest heeft geen vlees, geen botten. Nee, betast mij maar. Dus de Heer Jezus bedoelde niet dat Maria hem nooit aan mocht raken als hij aan haar verscheen. Maar de Heer Jezus wilde Maria iets anders duidelijk maken. Maria, hou mij niet vast, want daar wordt een reden gegeven. Want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Nou, nogmaals, ik geloof niet dat de Heer Jezus hier bedoelt die hemelvaart die een aantal weken na Pasen geschiet, als de discipelen hem naar de hemel zien gaan en waar hij de troon bestijgt en plaatsneemt aan de rechterhand van de vader. Nee, hier bedoelt de Heer Jezus nog iets anders. Ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En dan hebben we eigenlijk de Hebreeënbrief nodig om te begrijpen wat de Heer Jezus hier bedoelt. Want dan schrijft, ik geloof dat die van Paulus is, dan schrijft Paulus, maar Christus, opgetreden als hoge priester van de goederen, van de zaken, zou je kunnen zeggen, die gekomen zijn. Nou, wat is er gekomen toen de Heer Jezus naar deze wereld kwam, mens werd, onze zonde aan het hout bracht, het graf inging, maar opstond uit de doden. Ik heb er zomaar eventjes een aantal hierop geschreven. Wat is er gekomen? Er is redding gekomen, er is verlossing gekomen, verzoening, vergeving, reiniging, heiliging en verheerlijking. Het zijn allemaal zaken die te maken hebben met degene die de dood overwon. En dan zegt Paulus, En volgens mij, in aansluiting op wat de Heer Jezus zegt, hou mij niet vast, er moet nog iets gebeuren. Ik ben nog niet opgevaren. Dan zegt Paulus, kijk, daar is de hoge priester. Daar is de hoge priester die gekomen is. En hij is door de grotere en meer volmaakte tabernakel gegaan. Niet met handen gemaakt, die tabernakel. Die bedoel ik niet, zegt Paulus. Want dat is van deze schepping. En hij is die tabernakel doorgegaan ook niet met bloed van bokken en kalveren. Nee, hij is die tabernakel doorgegaan met zijn eigen bloed. En dan staat er zo mooi, hij is daar binnengegaan eens en voor altijd. Hij is één keer binnengegaan daar en dat gold voor de rest van de tijd en de eeuwigheid die nog voor Maria lag op dat moment. Hij is voor eens en voor altijd binnengegaan in dat heiligdom waar hij, en dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van de Hebreeënbrief, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Maria, het is volbracht. Het is volbracht. Maar ik ben de hoge priester. En de hemelse tabernakel moet ingewijd worden. Mag ik het zo zeggen? Zoals de aardse tabernakel die Mozes moest maken. En die meetrok met het volk door de woestijn. Die ze iedere keer weer moesten opbouwen. Zoals toen die klaar was, hij ingewijd moest worden. Zodat Aaron, de hoge priester, dienst kon doen in die aardse tabernakel. Zo zegt de Heer Jezus, Maria, nog even geduld. Ik vaar op naar mijn vader. En ik zal met mijn bloed de hemelse tabernakel doorgaan. Opdat die tabernakel, hoe moet je het soms duiden, je zoekt naar woorden. Opdat die hemelse tabernakel ingewijd wordt en ik dienst kan gaan doen als de hoge priester in de hemel. Opdat een ieder, en dat geldt ook voor ons. Opdat een ieder die zijn zonde beleidt. Opdat ik aan een ieder, zo moet ik het zeggen, die zijn zonde beleid kan laten zien dat ik rechtvaardig ben en trouw om de zonde te vergeven. Ja, je denkt hierbij aan grote verzoendag. Wat de Heer Jezus hier doet. Die hoge priester. Die het heilige der heiligen inging. Eerst met een offer voor zijn eigen zonden. En daarna met een offer voor de zonde van het volk. Dan zien we die voorafschaduwing al. Dat Jezus als de hoge priester met de hoofdletter. Hier zegt Maria, eerst ga ik de hemel door. Ik ga die tabernakel inwijden. De Heer Jezus is de vervulling, mag ik het zo zeggen vanavond, is de vervulling van de grote verzoendag uit Leviticus 16. Absoluut. Daar zien we hem. Ja, met eer en heerlijkheid gekroond. Maar ook zoals Hebreeën 8 zegt, als de hoge priester die dienst doet in de hemelse tabernakel. Kan dat? Jazeker. Waarom? Omdat hij met zijn eigen bloed door de hemelse tabernakel gegaan is. Die tabernakel heeft ingewijd. Op die grote verzoendag trouwens, daar moesten onder andere twee bokken uit het volk genomen worden. En de ene bok moest geslacht worden en de andere bok werd de woestijn ingestuurd. Weer een prachtige voorafschaduwing natuurlijk van het werk van de Heer Jezus Christus en zijn persoon. Ja, maar twee bokken dan. Ja, wat die bokken moesten uitbeelden, als ik het Nieuwe Testament eens moet zeggen, dat is niet te vatten in één bok. Het werk van de Heer Jezus Christus, want hij gaf zowel zijn leven, zijn bloed. Dat is de ene bok. Maar hij droeg ook mijn zonde en uw zonde aan het kruis. Dat is de andere bok. Ja. Er moest een losprijs betaald worden. Er moest een plaatsvervangend offer komen. Dat is de ene bok. En tegelijkertijd moesten die zonden in de zee der vergetelheid. En de Heer Jezus, hij vervult het helemaal op die grote verzoendag met hoofdletter bedoel ik, als hij opstaat uit de dood. Want het is de eerste dag van de week, als u Johannes verder leest. Dan gaat hij na zijn opstanding direct naar de hemel. We noemen het de priesterlijke offergang. En daar zit een verschil in met de hemelvaart die nog moet volgen. Want die priesterlijke offergang, daar zien we de Heer Jezus als de hoge priester. Bij die priesterlijke offergang gaat het om verzoening en reiniging. Bij die priesterlijke offergang zijn geen menselijke getuigen. Dat gebeurt in de hemel en niemand ziet het. En die priesterlijke offergang is direct na de opstanding. En als je het zo even op een rijtje zet, dan zie je dat er een groot verschil is met die hemelvaart die dan nog moet gaan komen. Want daar is de Heer Jezus niet de hoge priester, daar is Hij de koning en Heer. Bij de hemelvaart gaat het om verheerlijking en troonsbestijging. Bij de hemelvaart zijn getuigen aanwezig die de Heer Jezus zien gaan. En de hemelvaart is 40 dagen na de opstanding en niet op de eerste dag van de week als de Heer Jezus is opgestaan. En dan denk ik, oh Heer, wat is dit toch mooi, wat is dit toch prachtig. Maria, misschien is het voor jou een teleurstelling geweest, maar let op wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt eerst, Maria, houd mij niet vast, want ik moet nog opvaren naar mijn vader. En dan zegt hij even later, Maria, ik vaar op naar mijn vader en uw vader. Ik vaar op naar mijn God en uw God. Ja mensen, Pasen, de opstanding, het is prachtig, maar het feit dat de Heer Jezus met zijn bloed de hemel doorgaat, maakt dat ik kan zeggen, Heer Jezus, uw vader is mijn vader. Heer Jezus, uw God is mijn God. Wat een prachtig bericht. En wat een verschil met de hoge priester uit het Oude Testament en de hoge priester uit het Nieuwe Testament. Aaron, slechts één keer in het jaar. Eén keer in het jaar. Je zou bijna kunnen zeggen, bij de gratie van God. Eén keer per jaar mocht hij daar dat heilige der heiligen ingaan. En dan niet zomaar van, Heer, hier zijn we en dit zijn de zonden van het volk. Nee, Aaron, zorg ervoor dat je zelf eerst helemaal in orde bent. Hè? Eerst een offer brengen voor jezelf en voor je gezin. Lees je het maar na, Leviticus 16. En pas dan kon Aaron dat offer gaan brengen voor het volk. En dat moest jaar op jaar. De toegang tot God. Eén keer per jaar. En dan komt de hoge priester uit het Nieuwe Testament. De Heer Jezus. Die met zijn bloed de hemel is doorgegaan. En we lezen in de Bijbel dat toen hij riep, het is volbracht, het voorhangsel scheurde. Joh, dat is zo'n prachtig beeld. Dan denk je niet meer aan één keer per jaar door een priester. Nee, dan denk je aan het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Die is opgestaan, de dood heeft overwonnen en gezegd heeft, kijk, vanaf nu is de weg naar God altijd open. Niet één keer per jaar, elke dag. En dat geldt voor iedereen. Ja, Aaron, ik zei het al, eerst een offer brengen voor zichzelf, voordat hij voor het volk kon bidden. En dan zien we daar de Heer Jezus Christus, die zonder zonde is, die niet eerst een offer hoeft te brengen voor zichzelf, maar die zelf het offer is. De Heer Jezus. Ja, herhaling in het Oude Testament. Elk jaar opnieuw. En wij hebben gelezen uit Hebreeën 9. Hij offerde zich eens en voor altijd. Het is volbracht. Het is voltooid. Het werk van de Heer Jezus Christus. Een sterfelijk mens in het Oude Testament. Want als Aaron sterft, dan moet zijn zoon hem opvolgen. En dan die hoge priester uit het Nieuwe Testament, de Heer Jezus, die voor eens en voor altijd hoge priester is. Omdat hij de dood heeft overwonnen, zegt het woord, blijft hij priester voor altijd. Op basis van het bloed dat hij gestort heeft. Ja, die grote verzoendag in het Oude Testament. Een schaduw die liet zien dat het nodig was. En dan de Heer Jezus Christus, het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Hij is de werkelijkheid die de verzoening daadwerkelijk tot stand brengt. Wat een verschil. En wat een wonder. En wat is het een heerlijke zegen, broers en zussen, dat wij vanavond mogen zeggen, Heer Jezus, uw God is mijn God. En uw vader is mijn vader. Maria gaat dat toch vertellen aan mijn discipelen. Bericht ze dit. En ik zie ze gaan. Vol blijdschap. Vol blijdschap. Ik heb mijn meester weer ontmoet. Ik weet dat hij leeft. Ik hoef hem niet meer te zoeken. Hij is bij me. Zoals hij beloofde. Vlak voordat hij naar de hemel ging. Ja, die 40 dagen daarna. Toen hij zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zie, ik ben met jullie tot aan de volleinding van deze eeuw, staat er dan letterlijk. Maria, ga en bericht de discipelen. En Maria is gegaan. En alle eer aan de Heer Jezus. Dat bericht is ook gekomen hier in Ermelo. En ook wij hebben gehoord hoe dat hij, ik heb het niet met mijn oren gehoord hoor, dus, maar ik heb wel gehoord dat hij me bij mijn naam riep. Wie zoek je, Frans? Ach, wat een genade dat ik die stem mocht herkennen. Dat hij het was die me riep. En dat ik mocht zeggen met Maria, meester, dank u wel, Heer Jezus, dat u kwam in mijn leven. Dank u wel, Heer, dat u mij zag, dood in mijn overtredingen en in mijn zonden. Heere, ik had totaal geen recht om maar enigszins bij u te zijn, bij u te komen, met u verbonden te zijn, Heer Jezus. Maar dankzij uw bloed, dankzij de overwinning over de dood, dankzij uw liefde, dankzij uw trouw, dankzij uw genade, dankzij het feit dat u mij zocht, dankzij dat u uw geest gaf om op mijn hart te kloppen, dank u wel dat u mij uw woord hebt gegeven waar ik in mocht lezen, hoe ik behouden mocht worden. Dank u wel, Heer Jezus. Halleluja. Alle eer en alle glorie aan u alleen. Amen. We gaan nog een lied zingen. Nee. Ja, daar komt de organist. Kom tot uw heiland, toevlanger niet. We hebben gezongen, toevlanger niet. En toen we het zongen, toen viel mijn oog een beetje schuin op de jeugd daar. Weten jullie wat het betekent, jongens? Toeven? Toef? Toevlanger niet, jongens. Nee, hè, moeilijk woord is dat, hè? Ja, vroeger gebruikten we dat woord. Toeven betekent eigenlijk uitstellen. Ja? Als je vader of je moeder vraagt om een snoepje bijvoorbeeld. Hè? Papa, mama, mag ik een snoepje? En dan denk je bij jezelf, schiet nou op. Stel nou niet uit. Nou, dat is toeven. Je vader en moeder toeven dan. Nou, rustig, maar je krijgt dadelijk wel een snoepje, weet je wel. Dat is toeven. Uitstellen. Maar die boodschap die we gezongen hebben is ook voor jullie. Hè? Daarom spreek ik jullie eventjes aan. De Heer Jezus zegt ook tegen jullie, je mag komen. Elke dag. Je hoeft niet uit te stellen. Je hoeft niet te wachten. Alsjeblieft, kom, zegt de Heer Jezus. En hij staat met zijn armen wijd op jullie te wachten. Nou, ik denk, dat is een mooie opsteken, toch? Ja, voor de jeugd. Want ik ben blij dat ze er zijn. Laten we er zuinig op zijn, op de jeugd. We gaan de Heer danken voor deze avond. Heer, hartelijk dank dat we zo vanavond weer bij elkaar mochten zijn in vrijheid, Heer. Dank u wel, Heer Jezus, dat u opgestaan bent. Dat u de dood hebt overwonnen, Heer. Het is werkelijk Pasen, Heer. En elke dag in ons leven, Heer. Want het geldt niet alleen voor die dag dat u opstond. Het is voor ons elke dag, Heer, werkelijkheid. Dat u de dood hebt overwonnen. Dank u wel dat u bij ons kwam, Heer. Dat u ons zocht in uw liefde. Dank u wel, Vader, dat u naar uw grote barmhartigheid, door de opstanding van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, ons wederom geboren hebt doen worden. We danken u daarvoor, voor dat wonder. Dat ook wij zijn overgegaan van dood naar leven. En dat dat een eeuwige status is, Heer. Dat we het eeuwige leven reeds hebben ontvangen nu. En als we straks bij u mogen komen, Heer, dan weten we dat dat eeuwige leven doorgaat, Heer, tot in alle eeuwigheid. Dank u wel daarvoor. Heer Jezus, u bent goed. We prijzen uw naam. We eren en aanbidden u. We danken u om wie u bent, Heer. We danken u, Heer, om wat u gedaan hebt. Dank u wel, Heer, dat u met uw bloed de hemel bent doorgegaan, Heer. Niet met het bloed van bokken of stieren of kalveren, Heer, wat elke keer weer opnieuw moet gebeuren. Maar voor eens en voor altijd, Heer, hebt u daar ook de overwinning geproclameerd. Heer, en u hebt ons daardoor eeuwige verlossing verworven. Dank u wel daarvoor. Heer, dank u wel voor mijn broers en zussen dat we hier vanavond weer bij elkaar mochten zijn, Heer. Dat u ons hier gebracht hebt. En dat we met elkaar die liederen mochten zingen. Uw woord mochten openen. Dank u wel dat u, Heer Jezus, ook gezegd hebt dat u de gemeente zult bouwen. En dat u, Heer, elke dag bij ons bent, Heer. Tot aan de volleinding van deze eeuw. We eren en aanbidden u in Jezus' naam. Amen. We zingen tot slot nog het eerste gedeelte van Johannes de Heer 666. En dan gaan we bidden om de zegen. En dan zingen we het lied verder. Lieve broers en zussen, de Heer zegent jullie met zijn rust en zijn vrede. De Heer zegent jullie met zijn nabijheid. De Heer zegent jullie met wijsheid en leiding van de Heilige Geest. Ga zo aan zijn hand in vrede en wees tot zegen op de plaats die de Heer jullie stelt. In Jezus' naam. Amen.